bak met kaarten staat klaar. Een bak met 150 vragen over werk en leven. De willekeur regeert, want de gast die trekt zelf de vragen. Arjan Peters is hier. Hij is literatuurcriticus voor de Volkskrant. Hij heeft een boek gemaakt, Lat is hoog over. Want tijdens het afgelopen wereldkampioenschap voetbal ontpopte hij zich als een voetballiefhebber. Speelde ooit bij ADO 20 in Heemskerk. En hij schreef toen al over voetbal. Maar het werd toch de literatuur. En dit WK kwam alles bij elkaar. Stukken over het voetbaltoernooi, over het spel. Maar natuurlijk ook de literatuur kwam erin langs. En ook persoonlijke dingen. Arjan Peters, hartelijk welkom.
Ja, dank je voor deze introductie.
Er staan een paar tijdloze wijsheden in je boek. Die ik vermoedelijk niet meer zal vergeten. Eén daarvan is, en dat ging dan over het voetbal. In tijden van crisis is men geneigd er steeds over na te denken. En dat verdiept de crisis.
Ja, zo is het.
Vond ik een parel. Het sloeg op het voetbal, maar het slaat eigenlijk op alles.
Ja, het kwam naar aanleiding inderdaad van een discussie over hoe het toch met het Nederlandse voetbal weer wat zou kunnen gaan worden. Er werd een hele avond over belegd. En toen ik naar buiten liep, dacht ik in tijden van crisis, we denken te veel. En dat maakt die crisis er niet beter op. Dan komen we er helemaal niet meer uit. En dat gaf voor mij ook de aanleiding om iets te schrijven over een paar spelers die, zoals Garrincha, een oude held van het Braziliaanse elftal, die erom bekend stond dat hij niet nadacht. En ook zelf eigenlijk niks kon uitleggen over wat hij deed. Hij was te snel. Zijn acties waren zo snel dat er ook geen tijd was voor een gedachte. Nou, dat kan dus een aanbeveling zijn, ook in andere sectoren dan voetbal, om soms even juist niet na te denken en gewoon iets te doen. Of in elk geval, als er een probleem is, niet meteen te denken dat je het erover moet hebben.
Of dat je erover moet tobben, ja. of mijmeren of peinzen, want dat verdiept de crisis.
Ja.
Als een auto in drijfzand die gas blijft geven.
Ja.
Dat gaat niet werken. Het was natuurlijk een gek toernooi. Het was een gek toernooi omdat het in Rusland was. Een gek toernooi omdat Nederland niet meedeed. Dat is een heel particulier Nederlandse visie dan. Het was ook een gek toernooi omdat er rare dingen gebeurden. De Belgen die ineens heel ver kwamen bijvoorbeeld. En het was een gek toernooi omdat er voor het eerst arbitrage was. Jij bent de tegenstander. Ja.
Nou, arbitrage is er eigenlijk altijd.
Maar goed, dit keer
dat
was
is een scheidsrechter.
Maar raad van wijzen met een videoscherm.
Ja, die video die is erbij gekomen. En die rukt ook op. Want die zag ik afgelopen weekend ook bij een eenvoudige wedstrijd als VVV Ajax ook al opduiken. En ook echt van invloed zijn. En dat vind ik jammer.
Ja, want, dat leg je heel mooi uit waarom je dat jammer vindt.
Nou, het mooie van, een van de mooie dingen van zo'n wedstrijd en van het voetbal kijken is dat het een besloten universum is. Alles speelt zich af, ook alle vreugde en verdriet binnen de rechthoek van het veld. Wij zien het, waar het zich allemaal afspeelt. En meer is er ook niet op dat moment. Alles wat je beleeft en kan bedenken, gebeurt daar. Er bestaat niks buiten die wereld. Dat kun je het sterkst ervaren nog als je 's avonds naar een wedstrijd gaat in een stadion en het is daar buiten ook nog overal donker. En er is alleen maar licht op dat veld. Daar gebeurt het. En wat we nu gaan krijgen is dat als er een actie heeft plaatsgevonden en waar misschien nog over gediscussieerd zou kunnen gaan worden, dat ergens anders op een hele andere plek waar niemand, die wij niet kunnen zien, ook mensen op een schermpje zitten te kijken en dan gaan bellen met de scheidsrechter die misschien ook nog op een schermpje moet gaan kijken, waardoor wij, het publiek, helemaal er niet meer bij zijn. Het wordt over ons beslist door een instantie van buiten. En je wordt er dus steeds uitgehaald en dan weer erin. En het allerergste is natuurlijk nog dat na afloop van die zogenaamde toegenomen precisie en nauwgezetheid en eerlijkheid er ook weer discussie gaat volgen over de beslissingen van de VAR, van de videoscheidsrechter. Dus
het mooiste moment was dat de scheidsrechter ineens naar de zijkant van het veld liep, waar een soort telefooncel stond met een videoscherm, en dat hij dan zelf ging terugscrollen.
Ja, dat zag ik ook afgelopen zaterdag weer gebeuren. Dat is inderdaad heel bizar. Dan is het dus net alsof de scheidsrechter naar uitzending gemist gaat kijken waar hij zelf in zit. Het is niet. Het bevordert de zaak niet. Maar vooral ook door dat voortdurend stilleggen van wat er op het veld gebeurt. Het is juist zo'n mooie eenheid. Feilbaar misschien, maar die feilbaarheid zal altijd blijven.
Zoals in het theater alles op het podium zich afspeelt. Dat
precies.
Is nou eenmaal de afspraak.
Want zou een acteur dat niet verschrikkelijk vinden als er vier keer in een toneelstuk even met een toneelregisseur van buiten zou moeten worden overlegd of die scène misschien over moet. Dat is toch een ramp? De hele magie van het stuk verdwijnt. Dus iedereen in de kunst zou iedereen het wel weten. Dat doen we niet. Dat moet nog in het voetbal, dat moeten ze nog leren.
Een stukje schreef je ook wat gaat over jouzelf en over je eigen voetballerij. En over je vader.
Ja, precies. Ik zou dat kunnen voorlezen.
Ja, doe maar als je wil.
Heel spontaan voorstel. Want ik kan het eigenlijk het beste, denk ik, gewoon laten horen. Omdat ik toen inderdaad ook iets over mijn vader kon vertellen. Minuut 48 heet het. Met de komst van de videoarbiter is de deur naar veranderingen opengezet. Daarom draag ik hier een suggestie aan van mijn jongste zoon. Niets is vervelender dan een wedstrijd kijken die in 1-1 eindigt. Erger nog, 0-0. Net of je je tijd beter had kunnen besteden. De remedie van Alon Peters, 8 jaar. Gelijkspel, strafschoppen. Dan heb je altijd een winnaar en doelpunten. Na 0-0 kan het dan alsnog 5-4 worden. En dat is een uitslag om mee thuis te komen. Zelf wil ik ook een verandering voorstellen. En die betreft de samenvattingen. Altijd nadat ik een wedstrijd heb bijgewoond en bij thuiskomst de samenvatting zie, denk ik, dit was mijn wedstrijd niet. Dit zijn slechts de hoogtepunten. Er horen minstens 1 of 2 dode momenten in het verslag te zitten. Dode momenten. Zonder spektakel. Een bal die heen gaat. En weer. Er gebeurt niets. Het publiek zwijgt. Hier en daar een verdwaalde toeter. In de hoogte een meeuw die liever verder vliegt, want dit schiet niet op. Heerlijk. Je zit te kijken en vergeet de wedstrijd tegelijk. Je gedachten zweven, volkomen vrij. Niemand die ziet dat je aan iets anders denkt. Dat is de zegen van dode momenten. Naast de glimlach van een kind, Willy Alberti, doen dode momenten ik je beseffen dat je leeft. Na een dode helft viel maandag het eerste doelpunt van België-Japan in minuut 48. Ineens zag ik mijn vader voor me, die ruim 22 jaar geleden is gestorven. Op 15 november 1995 was hij, ernstig ziek, nog thuis. Een dag later moest hij naar het ziekenhuis, waar hij niet levend uit zou komen. Samen met mijn moeder keek hij die avond naar Nederland-Noorwegen. Ruststand 0-0. Mijn vader moest naar bed. Of nee, nog even. Binnen 5 minuten na rust, let maar op, vliegt hij erin. Hij hield het vol. Kort na rust, in minuut 48, maakte Clarence Seedorf 1-0. Onder gejuich is Jan Peters toen naar bed gegaan.
En zo wordt het ineens heel persoonlijk. Het moet leuk zijn geweest voor jou om elke dag zo'n stukje te schrijven met zo'n vrije opdracht. Je laten inspireren door het voetbal, waarbij uiteindelijk het helemaal niet over voetbal hoeft te gaan.
Ja, precies. Ik heb ook, denk ik, een beetje die gelegenheid aangegrepen om spelend bijna alsof ik het over die wedstrijd had en over het voetbal, om ook andere dingen aan te roeren, ook andere literatuur, ook soms hele oude boeken, tot en met de voetbalclub van Kr van Abcoude. Weet je wel, zoals dat de auteur van Pietje Bel, die ook dus, wat ik eigenlijk ook niet wist hoor, maar die heb ik dus wel gelezen hiervoor, het boek De Voetbalclub heeft geschreven in 1913. En daar kon ik aan refereren en aan allerlei andere literatuur, maar ook, ik denk, dat is voor mij is het een middel. Ik zou nooit een stukje over mijn vader kunnen schrijven eigenlijk. Maar op deze manier wel. En ik denk dat dat komt doordat het over een spel gaat. Het is eigenlijk heel onschuldig. Het gaat over voetbal. Het gaat helemaal niet over mijn vader of over zijn dood. En ineens kan ik dat toch op deze manier aanroeren. En ik vond zelf, dus toen ik die zin van hij is dus bij, hij is onder gejuich omdat Nederland had gescoord, naar bed gegaan, lijkt het net alsof hij. Alsof er ook voor hem is geklapt.
Alsof zijn leven met applaus is geëindigd.
Het was heel bijzonder natuurlijk. Mijn moeder, ik heb die wedstrijd teruggevonden. Ik heb het allemaal teruggezocht hiervoor. Ik kende het verhaal alleen maar van mijn moeder. We hebben zelfs nog naar een voetbalwedstrijd gekeken de avond ervoor. En nu ben ik dus voor deze gelegenheid terug gaan zoeken en ik vond hem. En ik zag dus dat Nederland-Noorwegen geweest moet zijn. En dus nu, 22 jaar later, heb ik mijn moeder, toen ik dit stukje had geschreven, opgebeld en gezegd, die wedstrijd, waar jullie toen één helft van hebben gezien, omdat mijn vader toen niet meer kon en naar bed moest, dat is 3-0 geworden.
Zullen we beginnen met de vraag? Hier zijn ze, wil je alsjeblieft een kaart trekken?
Ja. Oh nee, wat is je grote ondeugd?
Ja, daar ga je.
Staat dat op al die kaarten of niet?
Het zijn 150 keer dezelfde vraag.
Ja, mijn grote ondeugd, de grootste, is denk ik geen regelmatig karakter hebben. Dus wisselende stemmingen hebben. Niet evenwichtig zijn. Soms doen alsof ik dat wel ben, maar het in wezen niet zijn.
Dus boos worden of andere emoties hebben. Niet stabiel zijn eigenlijk voor je omgeving.
Ja.
Onvoorspelbaar.
En ook voor mezelf.
Ook voor jezelf onvoorspelbaar.
Ja. Vandaar dat ik het ook wel een grote ondeugd kan noemen. Omdat ik zelf natuurlijk soms ook dat klinkt een beetje raar, maar ondergebukt kan gaan. Dat ik me weer niet normaal heb kunnen gedragen, vind ik dan zelf, hè? Ja, jij kijkt ervan op misschien.
Nee, ik kijk er niet van op. Maar het is. Ik vind het interessant dat je het een ondeugd noemt. Dat het een karaktereigenschap is. Maar dan zou je karakter zou dus eigenlijk vanwege het comfort van anderen en jezelf altijd hetzelfde moeten zijn. Dat zou dan beter zijn.
Ja, daar moet je misschien ook weer niet aan denken. Dat je altijd maar regelmatig en hetzelfde bent.
Gisteren ging het goed, dus vandaag zal het ook wel goed zijn. Dat.
Ja, maar ik heb wel. En daarom noem ik het een ondeugd. Er natuurlijk ook wel schade mee aangericht. Ook bij anderen. Dus wat dat betreft. Zullen we deze vraag als beantwoord beschouwen?
Ja, ik vind het. Ik ben het met je eens. Neem er nog één. Misschien een makkelijkere vraag. Oké, ja, dit past wel bij je, deze vraag.
Welk boek zou je ooit nog willen lezen? Ja.
Want als criticus heb je natuurlijk een schuld. Want je moet zoveel boeken al voor je werk lezen.
Ja.
Dan blijft er ook wel eentje voor jezelf liggen.
Ja, welk boek zou je ooit nog willen lezen? Nou, wat ik zou willen lezen is het verzameld werk van Gerrit Achterberg. Maar dan van voor naar achter. En dan elke bundel eens een keertje rustig. Want rustig bij elkaar gelezen, dus één voor één. Want je bent heel snel geneigd om met het comfort van een verzameld werk om te gaan bladeren en een beetje van, nou ja, hij schreef 1000 gedichten. Er zullen er ook wel een paar minder zijn. Nee, ga nou eens een keertje één voor één. Ze zijn ook één voor één geschreven. Dus ik ken het boek, maar ik ken het boek niet op de manier zoals ik het ooit nog zou willen lezen. Ik interpreteer de vraag nu een klein beetje anders.
Nee, maar dat vind ik een interessant antwoord. Laten we er nog één doen.
Oké.
Wat doe je om jezelf te troosten?
Eigenlijk is werk voor mij alles. Dat helpt mij bij alles. Dus ook dat geeft ook troost. Werken.
Dus als het in de rest van het leven tegen zit, dan ben jij veel op de redactie te vinden. Of veel achter je schrijfmachine.
Ja, als het goed is, ben ik daar sowieso regelmatig te vinden, hoor. Niet alleen als het slecht gaat of als het tegen zit. Maar het is een remedie. Het is ook een kracht. Het helpt je vooruit. Het kan je afhouden van bepaalde gedachten. Doordat je bezig moet zijn met iets. Het kan je op nieuwe ideeën brengen. Doordat ik het geluk heb om heel erg leuk werk te hebben, waarbij ik voortdurend met de verbeelding van andere mensen in contact sta. Dus dit is voor mij een levensreddende hobby. Dat is het niet natuurlijk.
Levensreddend, ja. dat is wel echt een grote uitdrukking.
Ja, we zijn toe aan de grote uitdrukkingen.
Bedoel je echt van nou, als ik dat werk niet had, dan was ik al lang onder lijn 5 gesprongen?
Oh, nou, dat is wel een hele drastische repliek. En ik weet niet of het nou meteen het een of het ander is. Ik bedoel, ik ben Bredero niet, hè?
Nee.
Die was op zijn 33ste al klaar. Nee. Maar het is wel levensreddend. Dat heb ik al een aantal keer in mijn leven meegemaakt.
We gaan nog één laatste vraag doen. Waar erger je je aan?
Ik kan me aan een heleboel dingen ergeren, de hele dag. Maar ik heb gelukkig, denk ik, wel het vermogen om van de meeste dingen al heel snel ook iets daar een grappige kant van te zien. Dus dan kun je de ergernis ombuigen in amusement. En dat kan zich uitstrekken van Trump tot. Als ik gewoon dat hoofd zie en de tevredenheid waarmee hij een dubieuze beslissing kan presenteren. Dan weet ik dat het heus enorme gevolgen kan hebben en helemaal niet leuk is voor de wereldvrede. En eigenlijk dus helemaal niet leuk is, dus alleen maar irritant. Maar tegelijk kan ik me er niet aan onttrekken dat het ook iets grappigs heeft. Want ik zie hem iemand spelen. Hij is een acteur, volgens mij. Een acteur die niet meer weet. Die niet meer weet waar de rol ophoudt en het echte leven begint. Dus het is alleen nog maar een rol.
Maar interessant dat je ziet dat iets naar is of nare gevolgen kan hebben of gevaarlijk of wat dan ook. Maar dat je er toch om lacht. Dat hoeft dan niet over Trump te gaan, kan over eigenlijk alles zijn. Dat je toch kunt lachen terwijl je eigenlijk ziet dat het niet grappig is. Maar toch is het wel humoristisch.
Ja, ik denk ook dat als iets geen spot, dat geldt ook voor zelfspot, als iets geen spot verdraagt, dan moet je het eigenlijk ook niet serieus nemen. Alles heeft ook een kant waar spot greep op moet kunnen krijgen. Aan alles zit ook een grappige kant. Aan alle ernst moet je ook iets kunnen relativeren. Al is het alleen maar met de uiteindelijke gedachte van we zijn hier niet eeuwig. We hebben niet de eeuwige wijsheid. Al dat soort dingen. Je moet erom kunnen lachen.
Zo is het. Arjan Peeters, dankjewel. Het boek heet Lat is hoog.